Ik las van de week een psalm. Ik las een psalm die ik wel vaker had gelezen. Ik denk dat het de psalm is die ik misschien wel het meest heb gelezen in mijn leven. Ik denk dat je hem allemaal, tenminste veel van jullie uit je hoofd kunnen opzeggen deze psalm, kunnen reciteren. En ik geloof dat ik die psalm las en dat die in mijn gedachten kwam, omdat ik zou een bezoekje brengen aan iemand. En ik was een beetje aan het praten met de Heer en ik vroeg, wat mag ik zeggen, wat kan ik zeggen? En toen kwam deze psalm in mijn gedachten. En we gaan hem lezen zo. Maar dat is iets wat ik graag doe, is mensen proberen te bemoedigen met Gods woord. Want Gods woord is leven. Gods woord is kracht. Gods woord vertelt iets over wie God zelf is. En in Gods woord is altijd hoop. Wat Marion uitsprak. Je dacht misschien wat een mooie zinnen. Het was de Bijbel. Het was Gods woord. Het was Gods woord. En Gods woord bevat leven voor ons, voor alle dag. En de psalm is psalm 23. En ik lees even twee versen ter inleiding. Maar je kent deze versen. De Heer is mijn herder, zegt David. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En de persoon die ik sprak en waar ik naartoe onderweg was, was iemand die bezig was moed te verliezen. Iemand die bezig was moed te verliezen in donkere omstandigheden. En wat is dat herkenbaar? Wat is het herkenbaar? Wat is het moeilijk om goede moed te houden in moeilijke omstandigheden? Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Wat een prachtige woorden. Wat een prachtige woorden om te ontvangen als je de moed aan het verliezen bent. Ik vrees geen gevaar. En dan wordt je oog automatisch gericht op de goede herder. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. De nabijheid van de herder geeft moed. En dat is wat David zegt. David's vertrouwen, David's goede moed is gebaseerd op de goede herder. Hey, we hebben mensen op het podium. Of op het balkon. David's goede moed is gebaseerd op Gods aanwezigheid. Uw stok en uw staf vertroosten mij. U bent bij mij. Dit ter inleiding van een geschiedenis die we vandaag gaan bekijken. We gaan vandaag een geschiedenis bekijken uit het Oude Testament over het volk Israël. Een verhaal wat gaat over deze zaken. Een verhaal wat gaat over ontmoediging, angst, wanhoop. En een verhaal wat gaat over hoop en over geloof en over moed. Een verhaal wat gaat over Gods trouw. Een verhaal wat gaat over het leven. Een verhaal waar ik hoop dat je je mee kunt identificeren. En we gaan terug in de tijd en we gaan terug tot ongeveer 1500 voor Christus. En het volk Israël bevindt zich in de woestijn. En het is op weg vanuit Egypte naar het beloofde land. Maar ze bevinden zich niet in Egypte, niet in het beloofde land, maar ertussenin, in de woestijn. En het beste wat we misschien vandaag kunnen doen, en wat als we hiernaar luisteren, is je voor te stellen dat jij een van die mensen bent uit dat volk. Dat jij een van die mensen bent die onderweg is vanuit Egypte naar het beloofde land. En die samen met 600.000 anderen onderweg is. Want dat volk was 600.000 mensen. En ze waren onderweg. En stel je voor, jij maakt deel uit van dat volk. En het is nog maar kort geleden dat jij en jouw volksgenoten als een slaaf werkte voor de Egyptenaren. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moest je hard werken. En alles wat je deed, en al je inspanning, en alle beloning, en alle revenuen van je werk, gingen naar de Egyptenaren. Je werd afgebeuld. Als je niet hard genoeg werkte, dan werd je aangespoord om nog harder te werken. En je werd beledigd, vernederd. Je leefde niet in vrijheid. En het was zelfs zo, op een gegeven moment, dat het volk, het slavenvolk, zo groot werd, dat de farao besloot om alle jongetjes te doden die geboren werden. En jij hebt dat meegemaakt, je hebt dat gezien. Je hebt gezien die vernedering en dat onrecht wat je is aangedaan. Je leefde als een slaaf. Je was een slaaf. Het volk was in slavernij. Maar nu ben je in de woestijn. Er is iets gebeurd. Je bent niet meer in Egypte. Je bent in de woestijn. En daar ben je niet zomaar gekomen. Je bent samen met je volksgenoten ben je weggegaan uit Egypte. En Mozes was degene die het volk leidde vanuit die slavernij op weg naar het beloofde land. En je bent op gevlucht. Op een nacht ben je gevlucht. En het was bijzonder. Je bent gevlucht. En je kwam bij de Rode Zee. En je kon niet verder. Maar de zee opende zich. En je bent er doorgegaan met 600.000 mensen. Is dat een wonder? Dat is een wonder. Je hebt bijzondere dingen meegemaakt. En toen je er door was, sloot de zee zich weer. En de Egyptenaren die achter je aankwamen, die zijn voor een deel verdronken. En die konden niet verder. En jij was aan de overkant. Je was vrij. Je bent vrij. Maar je bent nog niet op je bestemming. Je bent onderweg. Je bent nog niet op je bestemming. Je bent onderweg vanuit die plek van slavernij naar het beloofde land wat God beloofd had. Je hebt wonderen gezien. En nog steeds zie je eigenlijk iedere dag een wonder. Want God leidt het volk. God leidt die 600.000 mensen, is veel. Probeer dat eens voor te stellen. Het is een stad als Rotterdam, denk ik ongeveer. Enorme hoeveelheid mensen. Trekt door die woestijn. En wordt geleid overdag door een wolkkolom en 's nachts door een vuurkolom. Zijn al niet echt normale verschijnselen. Is al heel bijzonder als je op die manier Gods aanwezigheid kunt zien. Altijd. En God voorziet. Er is natuurlijk niks te eten in een woestijn. Er groeit niet veel in een woestijn. Een kenmerk van een woestijn is dat die dor en droog is. En dat er weinig te krijgen is. En God geeft te eten. Manna. Een soort brood, althans je kunt er een soort brood van maken. Het smaakte naar koriander of zoiets dergelijks, staat er in de Bijbel. God voorziet in voedsel. Ook een wonder dat er iedere dag te eten is. Op een dorre plek waar niks is. En je bent op weg. Vanuit die plek van gevangenschap naar het beloofde land. Naar de plek die God beloofd heeft. Maar je bent in de woestijn. En het is dor en droog. En iedere dag heb je hetzelfde op het menu staan. Manna. En er gebeurt wat je je kunt voorstellen. Tenminste, ik kan me dat voorstellen. Je bent onderweg. Je weet niet hoe lang de reis duurt. Het is dor en droog. Het is iedere dag hetzelfde. Het is iedere dag manna. En er gebeurt iets heel menselijks. De mensen om jou heen beginnen te mopperen. Beginnen te klagen. Hoe lang duurt het nog? Hadden we het niet veel beter in Egypte? We bevinden ons in een woestijn. Waar gaat dit naartoe? En hier gaan we lezen. We lezen uit Numeri 11. En dit is wat je hoort. Hadden we maar vlees te eten. Ik kan me voorstellen, ik hou ook van vlees. Lekker. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers. Watermeloenen. Lekker. De prei, de uien. Knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan manna. Kun je je voorstellen wat daar gebeurt? En dat volk begint te praten. En te mopperen. En terug te verlangen naar het verleden. Het leuke is, wij maken er deel van uit. Weet je nog? Wij zijn deel van dat volk. We doen net of we erbij horen. En er gebeurt iets. We verliezen de moed een beetje. We beginnen te mopperen. Maar God hoort het gemopper. Dat is eigenlijk geweldig. God voorziet ook in vlees. God voorziet in kwartels. En je kent het verhaal misschien. Iedere dag opnieuw zijn er kwartels om te eten. En ik denk dat God begrijpt de dynamiek die er is in een groep mensen. Ik denk het echt. God heeft ons gemaakt tenslotte, dus ik denk dat hij ons goed begrijpt. En dat is wat er gebeurt. Als er in een groep mensen gemopper ontstaat, is dat gevaarlijk, aanstekelijk. En de kern van waarheid ontbreekt natuurlijk niet. Het voedsel was in Egypte gevarieerder als in de woestijn. Kunnen we niet ontkennen. Gemopper. God geeft vlees in al zijn goedheid. Maar het is begrijpelijk dat onder druk van de omstandigheden, van de droogte, van de saaiheid van elke dag, van de eentonigheid, het is begrijpelijk dat het moeilijk is om in die omstandigheden de belofte vast te houden en voor ogen te houden waar je naartoe op weg bent, waar we naartoe op weg zijn. En het is moeilijk om te vertrouwen dat we het beloofde land Kanaan binnengaan. Want dat is het perspectief van dit volk. Mopperen. En dan wordt er gemopperd. Dus het vlees is voorzien. En dan wordt er gemopperd op Mozes, hun leider. En dat is ergens ook logisch. Daar kun je op wachten. Iemand moet verantwoordelijk gesteld worden voor de situatie waarin je je bevindt. En het volk moppert op Mozes. En het mooie is, God neemt het zelf op voor Mozes. En Mozes was een zachtmoedig mens, zegt de Bijbel. Een bescheiden en zachtmoedig mens. En God zegt in Numeri 12 vers 7 het volgende over Mozes. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks. Duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? God grijpt in, zou je kunnen zeggen. God gaat achter Mozes staan, nadrukkelijk. En ik begrijp dat. Je kunt je bijna geen betere leider wensen als Mozes. Iemand die bescheiden is, zachtmoedig is. Iemand tot wie de Heer rechtstreeks spreekt, zegt God zelf. Iemand die het volledige vertrouwen geniet van God. En ze gaan verder. En ze naderen het beloofde land. Ze komen in de buurt. En hier pakken we het verhaal op. Ze komen in de buurt en dan gaat God spreken tegen Mozes. Numeri 13. De Heer zei tegen Mozes, stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, één familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die alle tot de leiders van de Israëlieten behoorden. In zijn instructie aan Mozes zei God het er nog even bij. Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal. God zegt wat hij van plan is. Hij zegt, stuur een aantal mannen erop uit naar het land Kanaan En ik ga dat land aan jullie geven. Dat is het besluit wat God gemaakt had. Dat is het besluit wat God gemaakt had toen hij het volk bevrijdde uit Egypte. We gaan naar Kanaan en ik ga je dat land geven. Dat is mijn besluit, Gods besluit. En dat had hij besloten. Dat had hij al besloten. En dat hangt samen met de belofte die God gedaan had aan Abraham. Om een zegen te zijn voor alle volken. Het hangt samen met Gods reddingsplan voor de mensheid. Het hangt samen met Gods grote heilsplan. Het hangt samen met de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. God had een plan. En dit maakt allemaal deel uit van dat grote, grote plan. Kanaan, het land dat ik je geven zal, dat ik de Israëlieten geven zal. En die 12 verspieders, die 12 verkenners, gaan het land zien dat hun gegeven gaat worden. En ze gaan op weg en ze komen na 40 dagen terug bij het volk. En ze doen verslag uit. En dat is leuk om te lezen. En we gaan lezen, nummer 13, vanaf vers 25. Nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keren ze terug naar Kades in de woestijn van Paran. Naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze keren terug naar ons. Ze keren terug naar het volk en ze doen verslag. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk. Het vloeit er over voor melk en honing. En deze vruchten groeien er. En ik kan me dat voorstellen hoe dat geweest is. Mensen die klagen over het eten en ze komen terug met verse vruchten. Dat is natuurlijk wat je wilt zien. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er Enakieten gezien. In de Negev wonen Amalekieten. In het bergland Hethieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaanieten. Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslindt zijn bewoners. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook nooit of ook niet geweest zijn. Nou, interessant verslag, hè? En de dynamiek is ook interessant. En deze mannen doen verslag aan Mozes en aan Aaron, de twee leiders van het volk. En ik denk, het lijkt een heel eerlijk verslag. Het begint heel feitelijk. Want er is rijkdom in het land. Het vloeit over van melk en honing, zoals ze vertellen. En de steden zijn, de bevolking is sterk en de steden zijn versterkt. En het is zoals het is. Maar dan wordt Caleb nerveus. Dat is denk ik wat er gebeurt. Caleb kent zijn pappenheimers. Caleb maakt deel uit van het volk en hij weet hoe onvrede makkelijk en angst makkelijk wakker wordt gemaakt. En hij weet wat dit soort informatie met zijn volk doet. Hij begrijpt de dynamiek van de groep. En hij laat zijn stem horen, het staat erbij. Hij wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. En dat is sympathiek. Hij is loyaal naar zijn leider. Hij wilde hem beschermen. Maar er gebeurt iets wat lijkt wel averechts te werken. Kijk wat er gebeurt. Nu ontspoort eigenlijk de verslaggeving. Caleb zegt: we kunnen ze makkelijk aan. We kunnen ze makkelijk aan, die mensen in Kanaan. En de anderen zeggen: We kunnen dat volk niet aanvallen. Het volk is te sterk voor ons. We zijn als sprinkhanen en zij zijn als reuzen. En wat hier gebeurt, is opmerkelijk. Hier worden conclusies getrokken waar niet om gevraagd is. We kunnen dat volk niet aanvallen. Dat was niet de opdracht die ze gekregen hadden. De opdracht was om het land te verkennen. Want God had de conclusie al vooraf gegeven. God had vooraf al gezegd, ga het land Kanaan verkennen, het land dat ik je geven zal. De conclusie was al bekend. En als reactie op wat Caleb zegt, we kunnen zo makkelijk aan, zeggen de anderen, we kunnen het volk niet aan. Het is te sterk voor ons. We zijn als sprinkhanen en zij zijn als reuzen. En de situatie is niet meer te redden. Waar Caleb bang voor is, gebeurt. De emoties en de angst krijgt de overhand. En de belofte die God gegeven heeft, lijkt niet meer in beeld. Mensen kunnen het niet meer omarmen. Ze worden overweldigd door gevoelens. En dat staat prachtig omschreven in Numeri 14. Dus het verslag is gedaan. En dan staat er, hierop barstte het hele volk, en wij maken deel uit van het volk zoals je weet, hierop barstte het hele volk in tranen uit. Nou, daar gaan we. Ja. Hierop barstte het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron, of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken? We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. En dit is precies waar Caleb bang voor was. Dit is precies wat hij wilde voorkomen, dat gebeurt. Het volk laat zich volledig gaan, zou je kunnen zeggen, in zijn emotie. In zijn onzekerheid. Overweldigd door angst. En die overweldiging is zo groot dat ze zelfs terugverlangen naar gevangenschap. Dat ze terugverlangen naar een situatie van slavernij. Naar een situatie van onvrijheid. Ik heb in mijn aantekeningen geschreven. Leven in vrijheid kun je alleen als je God vertrouwt. Leven in vrijheid kan alleen als je God vertrouwt. Als je overweldigd wordt door angst en door onzekerheid. En als je geloof je in je schoenen zinkt, verlies je vrijheid. Gods woord is de maatstaf. En God had gesproken. Ik ga dat land aan jullie geven. En als je dat niet meer kunt omarmen, verlies je een stuk vrijheid in je leven. En dat is wat er gebeurt. Ze verlangen terug naar slavernij. Ze verlangen terug naar het bekende. We lezen verder. Het is een mooi verhaal. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefune, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer. En wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Prachtige, krachtige verzen. Waarin eigenlijk heel veel samenkomt. En als je dit leest, dan voel je, tenminste ik voel veel sympathie voor Mozes, voor Aaron en voor Jozua en voor Caleb. Mannen die het door God uitgesproken woord omarmen. En die dat omstellen boven hun gevoelens of boven hun eigen gedachten. God heeft gesproken en daar houden ze zich aan vast. Maar stel je dat tafereel voor. Ik stel me dat voor. 4 mannen. 600.000 jammerende mensen. Dat is ongelooflijk. En deze mannen houden vast aan wat God gesproken heeft. En de dramatiek ontbreekt niets. Hè? Ze werpen zich ter aarde en ze scheuren hun kleren. En het is een heftig moment. En dan staat er in vers 10 het volgende. Het volk dreigde hen te stenigen. Zover kwam het. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. Kun je dat moment voorstellen, de dramatiek van dat moment? Een volk wat jammert en huilt en opgewonden is. En wat de stenen vast heeft om te stenigen. En dan grijpt God in. Dan laat God zelf zien zijn majesteit. Dan laat God zien wie hij is. God grijpt in. En de aanwezigheid van God is onmiskenbaar. Zichtbaar voor iedereen. En ze leggen hun stenen neer. En dan gaat het verder. En dit is een prachtig stuk. Het gaat verder in vers 19. En je ziet het hart van Mozes. We gaan lezen. Mozes zegt, Mozes bidt, ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals u het steeds vergiffenis hebt geschonken, van Egypte af tot hiertoe. En de Heer antwoordde, ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt. Maar zowaar ik leef en de aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben, en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben, door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was, en die mij volkomen trouw is geweest, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Prachtig stuk. Prachtig hoe Mozes bidt voor zijn volk. Stel je voor, Mozes, het had niet veel gescheeld of hij was er niet meer geweest. He? Het had niet veel gescheeld. Ze stonden klaar om hem te vermoorden. En dan bidt Mozes, ik smeek u, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld. Zoals u steeds vergiffenis hebt geschonken. God schenkt vergeving. Maar God zegt er wat bij. Hij zegt, deze generatie zal het beloofde land niet binnengaan. Ze wilden zelfs, ze waren bereid om terug te gaan naar Egypte. Maar God zegt, nee, je hoeft niet terug in gevangenschap. Ik ben genadig, ik vergeef je. Maar het is niet mogelijk voor jou om je bestemming te bereiken. Om het beloofde land te bereiken. En dat ligt niet aan God. Maar dat ligt aan de mensen zelf, want hij zegt, je hebt mij afgewezen. Je kunt niet alleen in vrijheid leven, om in vrijheid te leven is het nodig om op God te vertrouwen, maar ook om je bestemming te bereiken is het nodig om op God te vertrouwen. En God zegt, je kunt je bestemming niet bereiken als je niet op mij vertrouwt. Het is een gevolg van niet geloven en niet kunnen vertrouwen op de Heer. Dat is de consequentie. En de consequentie is een verblijf in de woestijn. Met Gods aanwezigheid. Maar het beloofde land gaan ze niet binnen. Maar Gods trouw is onveranderd. Gods trouw aan de mensheid is onveranderd. Gods trouw aan zijn volk is onveranderd. En hij zorgt ervoor dat ze het land binnengaan. Het land Kanaan zal hij ze geven. Want hij heeft dat beloofd. Mooi verhaal, hè? Mooi verhaal. En het komt zo dichtbij in onze eigen levens. Het is zo herkenbaar in de realiteit van ons bestaan. We lazen die psalm, weet je nog? De Heer is mijn herder. Hoe ging die? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Zeg het nog eens. Hij voert mij aan rustig water. Hij verkwikt mijn ziel. Kijk, als je in die situatie leeft, is het makkelijk. Als de Heer je herder is en als je merkt dat je in grazige weiden verkeert en dat er vredig water is, als alles lekker gaat, is het best makkelijk om God te vertrouwen. Maar dan komt vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. Maar in dat donkere dal is het lastig. Het donkere dal is het dal van de woestijn waar het volk Israël verkeerde. En in dat dal zijn wij kwetsbaar. Net zoals het volk Israël kwetsbaar is. Mensen zijn kwetsbaar en wij zijn mensen. En onder invloed van omstandigheden, dorheid, vruchteloosheid, saaiheid, voorspelbaarheid, gebrek aan opwinding en dynamiek. Dat maakt ons kwetsbaar. Het donkere dal. En kunnen we zeggen met David, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. En er zijn allerlei vormen van een donker dal. Ziekte, spanning in relaties. We hebben allemaal onze eigen vormen van een donker dal. Dat hoef ik je denk ik niet uit te leggen. En dat is een spannend moment. Want wat doe je als je weg door een donker dal gaat? En alle neigingen die je ziet in het volk Israël heb ik ook. De neiging om te gaan mopperen. Ken je die neiging? De neiging om te gaan mopperen. De neiging om de ander de schuld te geven. Ken je die ook? Het ligt niet aan mij. Het is heel vervelend waar we ons nu bevinden, maar het ligt niet aan mij. Het ligt aan hem of aan haar. En die andere, het andere wat het volk deed, het verloor zijn vertrouwen in God. Het verloor zijn vertrouwen in degene die ze gered had uit slavernij. Degene die de zee had geopend. Degene die zichtbaar was in een wolkkolom, in een vuurkolom. Het was niet meer genoeg. In de overweldigende dorheid van de woestijn was dat niet meer genoeg. Ik denk dat we uitgedaagd worden om net als David te bidden. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En er is alle reden om goede moed te houden. Want God had een belofte gedaan. God had beloofd, ik ga je dat land in bezit geven. Het land Kanaan is bedoeld voor jullie. Nou reizen we allemaal onze reis door het leven. En onze reis door het leven gaat soms door de woestijn. En soms over grazige weiden en vredig water. Het is niet anders. Dat is de realiteit van waar we ons in bevinden. Maar er is een bestemming. En Wat zie jij? Wat zie jij als je naar voren kijkt? Zie jij een land vol reuzen? Of zie jij een land wat vol is van melk en honing? Een land wat ingenomen kan worden omdat God bij je is. En dat is zijn verlangen voor ons leven. Voor jouw leven, voor mijn leven. God wil jou nabij zijn. En wil jou vanuit de woestijn in je bestemming brengen. En er is een bestemming voor ons allemaal. Voor iedereen is er een bestemming in je leven. Een bestemming waarin je tot je recht komt. Een bestemming waarin wat God in je heeft gelegd ook daadwerkelijk tot bloei gaat komen. En soms lijkt het alsof je daar ver vanaf bent van die bestemming, om allerlei redenen. Maar waar luister je naar? Luister je naar wat God spreekt? Kun je ontvangen? Luister je met ogen en oren van geloof? Of laat je je overweldigen door angst en door zorgen? God wil ons helpen. En hij wil ons leren om te leven vanuit geloof. Hij wil ons helpen om te leren leven vanuit zijn woord. Hij wil zijn woord in je hart planten. Daarom is het ook zo goed om zijn woord tot je te nemen. En wanneer je angst of onzekerheid voelt, want daar kun je niet zoveel aan doen, soms voel je dat gewoon, toch? God roept je niet op om dat te ontkennen. Dit is geen boodschap om je te helpen om in ontkenning te leven. Echt niet. Want angst kan er echt zijn. En zorg kan er echt zijn. En die mag er ook zijn. Maar ga met die angst naar de Heer toe. Breng je angst en je zorg bij de Heer. En vraag wat Hij ervan vindt. God spreekt tot je. En Gods plan is onveranderd. En God wil jou helpen met jouw angst. Dat is onze reis. God wil jou helpen om die angst om te vormen in geloof. In hoop. In vertrouwen in de toekomst. God wil dat we standvastige gelovigen worden. God wil niet dat we voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop. Want we lijden daaronder. Uiteindelijk is dat het gevolg. Uiteindelijk slapen we er slecht van. En God wil dat we leven een leven van geloof. En als we overweldigd worden door angst, is er niks aan de hand. Maar ga naar de Heer toe. En we hebben een gemeenschap die we vormen van gelovigen. Waarin we elkaars hand mogen vastpakken. En waar we elkaar op de Heer mogen wijzen. Waar we elkaar op de beloftes mogen wijzen die de Heer gedaan heeft. Als jij ongelovig, je zult ontdekken, als jij overmand wordt door gevoelens van onzekerheid en zorg en angst, is er iemand naast je wiens hand je kunt pakken, die leeft en die kan zeggen, maar ik geloof dat God iets anders zegt. Zullen we samen lezen wat er in Gods woord staat? Zullen we samen kijken wat de Heer zegt? Mag ik je meenemen? En kunnen we samen hierover nadenken? Ontken je angst niet. Breng het bij de Heer en zoek de gemeenschap van de gelovigen op. Dat is waarom we als gemeente samengevoegd zijn. We zijn niet samengevoegd we zijn samengevoegd om met elkaar de woorden te zoeken en de woorden te horen die de Heer tot ons spreekt. Ik wil eindigen met de woorden die Joshua en Caleb uitspraken. Numeri 14, ik heb ze al gelezen. Numeri 14, vers 9. Daar staat, maar verzet u, en ze spreken daar tegen het volk, maar verzet u dan niet tegen de Heer. En wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gebak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Wij worden bijgestaan door de Heer. En ik hoop dat dat kan inzinken in je systeem. Je wordt bijgestaan door de Heer in de reis van je leven. En dat is goed nieuws. Amen.